Ja, vanavond gaan we ons bezighouden met het ontstaan en het doel van Israël. Ik heb geen multimedia presentatie. Ik ben niet zo multimedia ingericht, moet ik zeggen. En ik hou het liefste van gewoon maar de Bijbel open. Dus ik hoop dat u een Bijbel meegenomen hebt. Als u het niet hebt, nou, de volgende keer heb je nog een herkansing. Als we gaan hebben over het bestaan en het doel van Israël. Maar we gaan vanavond Bijbelstudie doen. Want ja, we kunnen natuurlijk wel een heleboel over Israël vertellen. Maar uiteindelijk, wat zegt de schrift ervan? Wat zegt de Bijbel ervan? En onze stichting Israël en de Bijbel, ja, dat zegt natuurlijk in feite alles, hè? En dat proberen we ook in de praktijk uit te werken. Nou ja, in het boek Genesis, dat heet in het Hebreeuws Bereshit, in den beginne, hè, dat is het bijzondere met de vijf boeken van Mozes, die worden de Torah genoemd, hè, de wet. Dat al die boeken in de Hebreeuwse Bijbel beginnen min of meer met de eerste woorden waar dat boek mee begint. En ja, Genesis, dat begint met in den beginne. En in het Hebreeuws staat daar Bereshit, eigenlijk in begin. En in dat eerste Bijbelboek, want dat is het natuurlijk, het boek Genesis, ja, daarin vind je eigenlijk het begin van alles. Dus ook van het volk Israël. We vinden het begin van de mens, van de schepping natuurlijk in het algemeen. We vinden het begin van de zondeval. We vinden het begin van dat mensen elkaar naar het leven staan, de dood. Abel wordt gedood door zijn broer. En zo vinden we natuurlijk nog wel een heleboel andere dingen. De eerste keer dat we Babel tegenkomen is ook in Genesis. En wat je als het ware in Genesis als het begin vindt, dat vind je in het boek Openbaring, waar je dan het einde van de dingen tegenkomt. Daar kom je Babel ook weer tegen. Daar zie je ook dat mensen elkaar naar het leven staan op een afgrijzelijke manier. Allemaal, naar mijn inzicht, nog steeds toekomst, maar dat zijn wel werkelijkheden waar we mee te maken hebben. Nou, dus in dat boek Genesis, daar komen dan dus ook voor het eerst over Israël te horen. Maar voordat Israël er is, zijn er na de zondvloed en eigenlijk na de torenbouw van Babel 70 volkeren op de aarde. 70 volken. Die kan je lezen in de volkenlijst die in hoofdstuk 10 staat van Genesis. Er staat een hele lange lijst met allemaal namen. Afstammelingen van de zonen van Noach. En als je dat dan allemaal bij elkaar optelt, dan kom je inderdaad uit op 70 volken. 70 volken. En ja, bij die 70 volken, als je vandaag natuurlijk bij de Verenigde Naties kijkt en in de wereld kijkt, zie je natuurlijk veel meer volken als die 70. Wat dat er gaat, is er heel wat misgegaan, denk ik, want het is Gods bedoeling dat er 70 volken waren. En 70 volken zijn, maar dan blijkt de Heer al bij die 70 volken rekening gehouden te hebben met Israël. Israël was er nog helemaal niet. En toch heeft de Heer rekening gehouden met Israël, met Jacob en zijn afstammelingen, als het gaat om dat getal 70. Dat vind je in Deuteronomium 32 vers 8. Deuteronomium 32 vers 8. Wordt ons dat meegedeeld. Deuteronomium 32 vers 8. Dat is het lied van Mozes. En daar staat toen de Allerhoogste, ik lees herziende Statenvertaling, toen de Allerhoogste aan de volken het erfelijk bezit uitdeelde, toen hij Adams kinderen van elkaar scheidde, dat is bij Babel geweest, heeft hij het grondgebied van de volken vastgesteld overeenkomstig het aantal Israëlieten. Want het deel van de Heer is zijn volk en Jacob is het gebied dat zijn eigendom is. Nou, hier zie je het aantal Israëlieten. Het is natuurlijk niet het aantal Israëlieten van die honderdduizenden die er op een bepaald moment waren. Maar Jacob, die ging in totaliteit met 70 mensen naar Egypte. Hij ging met 67 en er waren er al 3. Dat waren Jozef en zijn 2 zonen. En zo in totaliteit waren dat er 70. En Mozes zegt, zoveel eeuwen later, duizenden jaren later, zelfs na dat allereerste begin, dat de Heere dus rekening gehouden heeft met Israël als het gaat over de indeling van de volken. Nou, de torenbouw van Babel, als je wat thuis bent in de Bijbel, neem ik aan dat je dat wel kent, dat ze een toren wilden bouwen, een stad wilden bouwen met een toren die tot in de hemel reikte om bij elkaar te blijven. Om één te zijn en in die eenheid te proberen, ja, eigenlijk God naar de kroon te steken. En wat dat er gaat, is er natuurlijk helemaal niks bijzonders. Want als je vandaag in de wereld kijkt, dan zie je eigenlijk een hele sterke herleving van dat Babel. God heeft de talen toen allemaal verschillend laten zijn. En daardoor ontstond er een geweldige verwarring. En de mensen proberen vandaag natuurlijk, ja, die verwarring als het ware ongedaan te maken. Kijk maar naar het internet, hè, door dat Engels daar de voertaal is, ontstaat er een soort eenheid. Kijk maar naar Europa, de EU. Hè, men probeert in feite een soort Babel te bouwen. En het opmerkelijke is dat zelfs als je in Straatsburg gaat kijken, dat het kantoor van de EU daar, dat is een kopie van de niet afgebouwde toren van Babel, die je heel vaak op schilderijen kan zien. Dat is precies hetzelfde gebouw staat daar in Straatsburg. Nou, dat is toch wel heel bijzonder. En daarvoor staat dan een beest met een vrouw erop. Nou, moet je ook aan Openbaring denken. Openbaring 17, 18, de vrouw op het beest. Nou, dat is toch wel heel apart dat men die Bijbelse dingen naar voren haalt en probeert daarin dus, als het ware, die tijd terug te halen van zoveel duizenden jaren geleden. Het streven naar eenheid, het streven naar macht, buiten God om. Nou, als dan die torenbouw van Babel heeft plaatsgevonden en de mensen over de hele aardbodem zijn verstrooid, ze wilden namelijk lekker bij elkaar blijven, samen sterk, dan gaat de Heere beginnen aan een nieuw volk. Uit die 70 volken begint hij met een nieuw volk. 1 man haalt hij uit die 70 volken en dat is Abram. En dat lees je dus in Genesis 12 vers 1 tot en met 4, waar we dus eigenlijk het allereerste begin van Israël zien. Genesis 12 vers 1 tot 4. In hoofdstuk 11. Zie je daar natuurlijk al, je zou kunnen zeggen, een soort voorspel van als Abram zijn vader Terach met Abram en Lot en zijn zoon Haran uit Ur der Chaldeeën vertrekt. Maar dan staat er dus in hoofdstuk 12 vers 1, de Heere nu zei tegen Abram, ga uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abram op weg zoals de Heere tot hem gesproken had en Lot ging met hem mee. Abram was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Hij was in Haran gekomen samen met zijn vader. Eigenlijk met een deel van zijn familie, want ook Haran was erbij, zijn oom. En dan zien we, dat was ook een broer dus van Abraham. En dan zien we dat eigenlijk, ja, in Ur der Chaldeeën was hij geroepen. Dat blijkt niet zozeer uit hoofdstuk 12 en ook niet uit hoofdstuk 11, want daar blijkt dat Terach, lijkt het alsof die het initiatief neemt. Maar ja, het was natuurlijk een familie en ja, de vader in de familie, die had in feite de leiding. Maar de Heere is in Ur der Chaldeeën, het huidige Irak, is de Heere aan Abram verschenen. En u zegt, de oude vertaler staat de vertaling, die zegt, de Heere nu had tegen Abram gezegd in vers 1. Terwijl in de herziene staat, de NBG, Daar staat: de Heere nu zei tegen Abraham. Daar is het, alsof de Heere in Haran opnieuw tot Abraham spreekt. Of tot Abraham spreekt in ieder geval. Maar de Heere had al tot hem gesproken in Ur der Chaldeeën. En dat blijkt uit de reden van Stefanus in Handelingen, hoofdstuk 7, Handelingen 7. Handelingen 7, vers 1 tot en met 4. Dan vinden we dus het commentaar van Stefanus onder de leiding van de Heilige Geest. Hij was vol van de Heilige Geest. En hij gaat vertellen hoe dat nou eigenlijk zat met Abraham. De God der heerlijkheid, vers 2, verscheen aan onze vader Abraham toen hij nog in Mesopotamië was, voordat hij in Haran woonde. En hij zei tegen hem: ga uit uw land en uit uw familie en kom naar een land dat ik u wijzen zal. Toen ging hij uit het land van de Chaldeeën en ging in Haran wonen. En daar vandaan bracht hij, dus de Heere, nadat zijn vader gestorven was, hem over naar dit land waar u nu in woont. De God der heerlijkheid, hele speciale uitdrukking, kom je niet zoveel keer tegen in de Bijbel. De God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham. Abraham heeft de Heere met eigen ogen gezien. Dat woord verschijnen wat er staat, dat betekent dat hij zichtbaar geweest is. God openbaarde zich, en dat is dan de persoon van de Heere Jezus voordat hij mens werd. Hij openbaarde zich aan Abraham, die toen nog Abram heette. En hij zei dat hij dus weg moest gaan uit zijn land, uit zijn familie. En dat hij moest gaan naar een land dat God hem wijzen zou. Nou, hij zal dat ongetwijfeld tegen zijn familie verteld hebben, dat geweldige wonder wat er gebeurd is. En toen heeft Terach dus het initiatief genomen, want dat was de stamoudste of de familiehoofd. En die gaat met allen die dan genoemd worden naar Haran, althans, daar stoppen ze. Want het probleem is dat Abraham wel was gegaan nou uit het land waar hij geboren was, maar had zijn familie nog bij hem. En die familie moest hij ook achterlaten. En dat gebeurt dan tot op zekere hoogte in Haran, want daar blijft Haran achter en zijn vader sterft daar. En dan gaat Abraham met zijn vrouw en alles wat hij heeft, maar dan ook nog zijn neef Lot, naar het beloofde land, naar Canaan. Dus er is iets meer, heeft meer gestalte gekregen, namelijk dat hij dus eigenlijk alleen moest gaan. Alleen heeft hij Lot nog op sleeptouw. Nou, dat gaat ook op een bepaalde manier in hoofdstuk 13 zo worden dat Abraham alleen overblijft. En dan, ja, dan kan de Heere doorgaan. 75 jaar is Abraham als hij uit Haran vertrekt. En dan na 25 jaar wordt de beloofde zoon geboren. 25 jaar hebben ze moeten wachten op de zoon van de belofte. De Heere die had gezegd: ik zal u tot een groot volk maken, maar hij had geen kind. Hij had geen zoon en zijn vrouw was onvruchtbaar. De Heere had gezegd: ik zal u tot een groot volk maken. En 25 jaar lang moet Abraham en ook zijn vrouw Sarah wachten totdat die belofte in vervulling gaat. In de tussentijd proberen ze nog een oplossing te vinden door dan een slavin van Sarah aan Abraham te geven. En daar wordt Ismaël uitgeboren. Maar dat was niet Gods bedoeling. Dat was de zoon die naar het vlees is verwekt, zegt de Bijbel in de Galatenbrief. Een gigantisch wonder, dat begin van Israël. Hele oude mensen, Abraham 100 jaar, Sarah 90 jaar, krijgen een kind, een zoon, terwijl zij onvruchtbaar was. En zelfs ook niet meer, logisch zou je zeggen, niet meer ongesteld was. Dus ze was niet alleen onvruchtbaar, maar ook dat was over. En dan doet God een gigantisch wonder. In Genesis 21, vers 1 tot 7, lezen we over dat geweldige wat dan gebeurt. Genesis 21, vers 1 tot 7. De Heere nu zag om naar Sara, zoals hij gezegd had. De Heere deed bij Sara, zoals hij gesproken had. Sara werd zwanger en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, op de vastgestelde tijd die God hem genoemd had. Abraham gaf zijn zoon die hem geboren was, die Sara hem gebaard had, de naam Isaac. En Abraham besneed zijn zoon Isaac toen die 8 dagen oud was, zoals God hem geboden had. Abraham was 100 jaar oud toen zijn zoon Isaac hem geboren werd. Sara zei, God heeft mij doen lachen. Ieder die het hoort zal met me meelachen. Verder zei ze, wie zou Abraham hebben durven zeggen, Sara heeft zonen de borst gegeven. Voorzeker, ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. Alsof ze zelf niet op leeftijd was, maar ja, hij was natuurlijk toch 10 jaar ouder. Een geweldig wonder. De Heere, kijk, want dat is het mooie van de Heere van de Bijbel, van de God van de Bijbel. De Heere nu zag om naar Sara zoals hij gezegd had. De Heere deed zoals bij Sara zoals hij gesproken had. God komt zijn woord na. En dat is niet alleen bij Sara, maar dat is ook bij ons in ons leven. God komt zijn woord na. Als God iets belooft, dan komt hij het na. En dan mag je op vertrouwen, daar mag je op staan als het ware. Isaac wordt geboren en hij wordt besneden zoals Abraham de opdracht gekregen had. Dan 60 jaar later worden er 2 zonen geboren. En dat lezen we in Genesis 25. Isaac namelijk, die krijgt 2 zonen. 1, 2. Als het over de zonen gaat. Een verdubbeling. In Genesis 25, vers 20 tot 26. Isaac was 40 jaar oud toen hij Rebekka, de dochter van Betuel, de Syriër uit Padan Aram en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam. Isaac bad vurig tot de Heere in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de Heere liet zich door hem verbinden, zodat Rebekka zijn vrouw zwanger werd. De kinderen stootten in haar lichaam tegen elkaar en toen zei zij, als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En ze ging de Heere raadplegen. De Heere zei toen tegen haar, er zijn 2 volken in uw schoot en 2 naties zullen zich uit uw lichaam van een scheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere en de meerdere zal de mindere dienen. Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie er was een tweeling in haar schoot. De eerste kwam tevoorschijn rossig en helemaal behaard als een haren mantel, daarom gaf men hem de naam Esau. Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Esau vasthield. Daarom gaf men hem de naam Jacob. Isaac was 60 jaar oud bij hun geboorte. Nou, wat valt ons op? Dat er weer een onvruchtbare vrouw is. Rebekka was onvruchtbaar. En ze moeten 20 jaar lang wachten voordat er kinderen komen. Het is heel bijzonder om te zien dat in vers 21 staat, Isaac bad vurig tot de Heere in het bijzijn van zijn vrouw. Andere vertaling zegt voor zijn vrouw. In de zin van, zou je zeggen, nou ja, hij bad voor zijn vrouw, hè? Maar in het Hebreeuws staat inderdaad in het bijzijn van zijn vrouw. Voor zijn vrouw, met andere woorden, daar zat ze en hier was hij aan het bidden. Dat is het geweldige mooie, dat je ziet dat ze dan samen hun probleem bij de Heere brengt. Is dat niet geweldig? Als je dat als man en vrouw kan doen. Het was ook een hele aparte relatie. Je leest ook van Isaac dat hij Rebekka lief kreeg. bij diverse huwelijken in de Bijbel kom je dat liefde eigenlijk helemaal niet tegen. Maar hier staat dat hij haar lief kreeg. Hij had ze natuurlijk nog nooit gezien toen ze gebracht werd door de knecht van Abraham. Maar hij bracht haar in de tent van zijn moeder. En dan staat er, en hij kreeg haar lief. En hier zie je, ze gaan met hun probleem naar de enige die dat probleem op kan lossen. Natuurlijk zal er geen gynaecologen en allerlei methoden om dan, als je dan onvruchtbaar was, om dan toch misschien nog een kindje te krijgen. Dat hadden ze allemaal niet. Maar ze gingen wel naar de juiste persoon. Naar de Heere, naar de Ik ben die ik ben. De Almachtige, de Eeuwige, de Schepper van hemelen en aarde. En de Heere liet zich door hem verbidden. We weten niet natuurlijk hoe lang ze gebeden hebben. We weten niet wanneer met dat bidden begonnen is. Ja, eerst was het natuurlijk ongetwijfeld de eerste jaren zo van, nou ja, het kindje, er komen nog geen kindjes. Maar ja, als het dan wat langer duurt, en dan blijkt inderdaad dat zij onvruchtbaar is, toen zijn ze dus waarschijnlijk gaan bidden, en Isaac in het bijzonder. En dan wordt zijn vrouw Rebecca zwanger, en dan blijkt ze zelfs niet één, maar twee kinderen te hebben gekregen in haar moederschoot. En ja, dan stoten die kinderen in haar lichaam tegen elkaar, staat er. Dat was als het ware al een strijd in die moederschoot, in die baarmoeder. En dan zie je weer dat ze naar het juiste adres gaat. En ze ging de Heere raadplegen. Toch een hele bijzondere manier van in het leven staan. Ze zochten het iedere keer bij de Heere. En dan geeft de Heere, die spreekt tot haar, die geeft dan uitsluitsel. Hij zegt, er zijn twee volken in uw schoot en twee naties zullen zich uit uw lichaam vereen scheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere en de meerdere zal de mindere dienen. Voordat ze geboren worden, staat al vast wie de Heere uitverkiest om de lijn verder te laten volgen, de lijn van de belofte aan Abraham. Namelijk, dat is de mindere, de jongste, na Jacob. Hij was al uitverkoren toen hij nog in de moederschoot was. Dat is ook later door de apostel Paulus in de Romeinenbrief, maakt hij dat duidelijk. Hè? Dat de verkiezing is niet op grond van wat iemand doet of wat dan ook, of wat hij niet doet, maar op grond van Gods verkiezende genade. Alleen genade. Nou, Jacob, die wordt dan geboren, die groeit op en die blijft heel lang bij zijn vader en moeder wonen. Maar dan zie je natuurlijk ook in het leven van Isaac en van Rebecca een bepaalde kentering. He, dat mooie begin met het gaan naar de Heere. Door al die jaren heen is dat eigenlijk op de achtergrond geraakt. En ze hebben allebei hun lieveling gekregen. Ja, Isaac houdt van Esau, want die kan van dat lekkere wild bereiden. En Rebecca die houdt van Jacob, dat is zo'n huiselijk figuur. Dat wil niet zeggen dat het een doetje was, helemaal niet. Maar hij was totaal anders als zijn broer. En dan kennen we de geschiedenis met dat bedrog om die zegen. Die zegen die al voor de geboorte eigenlijk beloofd was aan Jacob. De mindere zal over de meerdere heersen. Met andere woorden, de jongste, dat is de lijn. Maar Isaac, die is dat vergeten of ja, vanwege misschien al die fijne dingen die hij met Esau meemaakte, wilde hij dat gewoon eigenlijk niet meer. En hij wilde Esau het eerstgeboorterecht geven. En dan gaat Rebecca haar eigen plannetje uitwerken. En Jacob bedriegt zijn vader. Een hele bijzondere gebeurtenis. En als het dan gebeurt is en Esau natuurlijk ontzettend kwaad is. En Jacob met de dood bedreigt. Dan vlucht Jacob naar de broer van Rebecca. Naar Haran. Hij komt dan bij Laban. En dan hebben we het idee van, nou ja, dat, misschien was hij 20 of 30, hè, maar als je dat terug gaat rekenen, en dat kan je terugrekenen in de Bijbel, dan was hij ongeveer 75 jaar oud toen hij daar Rachel ontmoette bij de bron bij Haran. 75 jaar was hij al. Dus dat was niet piepjong meer. En dan sticht hij nog een heel gezin, namelijk met in zijn totaliteit 12 jongens en 1 meisje. In Haran krijgt hij 11 zonen en hij krijgt 1 zoon die later dan op de terugweg geboren wordt in het land Kanaan. In Genesis 29 vers 31 tot 35... Genesis 29, vers 31 tot 35, daar zien we het begin van de geboortestroom, zou ik het willen noemen. Toen de Heere zag dat Lea minder geliefd was, andere vertaling dat Lea gehaat was, opende hij haar baarmoeder. Rachel daarentegen was onvruchtbaar. Lea werd zwanger en baarde een zoon en ze gaf hem de naam Ruben, want, zei ze, de Heer heeft mijn verdrukking gezien, voorzeker nu zal mijn man mij lief hebben. Lea werd weer zwanger en baarde een zoon. Ze zei, omdat de Heer gehoord heeft dat ik minder geliefd ben, heeft hij mij ook deze zoon gegeven. Ze gaf hem de naam Simeon. Nogmaals werd ze zwanger en baarde een zoon. Nu zei ze, ditmaal zal mijn man zich aan mij hechten. Ik heb hem immers 3 zonen gebaard, daarom gaf ze hem de naam Levi. Weer werd ze zwanger en baarde een zoon. Ze zei, ditmaal zal ik de Heer loven. Daarom gaf ze hem de naam Juda. Toen hield zij op met baren. We kennen de geschiedenis waarschijnlijk wel, hè? Jacob die is smoorverliefd op Rachel. Knappe meid, ziet er mooi uit. En dan zegt hij tegen zijn aanstaande schoonvader, nou ja, ik wil 7 jaar werken voor haar. Nou, dat gebeurt, prima, zegt hij. Ik geef ze liever aan jou als aan een ander. En dan werkt hij 7 jaar, nou dat gaat voorbij als een dag bij wijze van spreken, want hij is smoorverliefd. En dan komt de bruiloft en dan is het donker en ze had nog niet zoveel verlichting, denk ik, als bij ons. En dan, het is trouwens ook wel gezellig als het donker is. En dan in plaats van Rachel wordt Lea dan in Jacob zijn bed neergelegd. Ja, en dan de andere ochtend blijkt dat het Lea is. Die zus die helemaal niet knap leek te zijn. Die had fletse ogen, staat er in de Bijbel. Fletse ogen. Andere Bijbel zegt tedere ogen. Een beetje een zachtmoedige blik. Je kan het ook zien als een beetje een nietszeggende blik. Verder wordt er over haar helemaal niets gezegd. Alleen haar ogen. Maar Rachel, die was prachtig. Die was mooi van gestalte. Aantrekkelijk. Nou ja, goed, dan gaat Jacob natuurlijk. Die speelt op zijn poot. En die zegt van, ja, maar wat heb je me nou geflikt? En dan zegt zijn schoonvader, nou vooruit, het is niet de gewoonte hier dat we eerst de jongste en daarna pas de oudste ten huwelijk uitgeven. Dus als je nou nog 7 jaar werkt, dan krijg je ook Rachel erbij. Nou, dan krijgt hij Rachel na de bruidsweek, krijgt hij meteen Rachel en dan werkt hij nog 7 jaar. En dan ontstaat er eigenlijk een gigantische strijd, een machtsstrijd bijna, tussen Lea en Rachel. Lea, de minder geliefde, dat heeft ze altijd ervaren, dat heeft haar zus natuurlijk haar wel goed ingevreven, denk ik. En misschien heeft Jacob het ook laten merken. Maar dan is het zo geweldig dat er staat, toen de Heere zag dat Lea minder geliefd was, opende hij haar baarmoeder. En Rachel daarentegen was onvruchtbaar, weer een onvruchtbare vrouw. Dat is al de derde in de lijn. En wat blijkt dan als je... Ja, ik moet uitkijken dat ik er niet te veel over ga uitweiden, maar als je naar Lea gaat kijken, dan blijkt zij een vrouw van het geloof te zijn. Bij Rachel vind je dat eigenlijk helemaal niet. Rachel, die hechtte aan de afgoden. Als ze later gaat vluchten bij haar vader vandaan, 20 jaar nadat Jacob er in totaal gediend heeft, dan heeft zij de terafim, de afgodsbeeldjes van haar vader mee. Maar Lea is op de Heere gericht. Want als ze dan die eerste zoon krijgt, dan zegt ze, de Heer heeft mijn verdrukking gezien. Ja, de Heer heeft gehoord dat ik minder geliefd ben bij de tweede zoon. En dan uiteindelijk bij de vierde zoon, dan zegt ze, ditmaal zal ik de Heere loven. Juda, Jehuda, Godlover. Ik zal de Heere loven. Nou, dan worden er uit Rachel uiteindelijk ook eerst een zoon geboren, die heet Jozef. En als ze dan teruggaan naar het land Kanaan, na 20 jaar, dan onderweg wordt Benjamin geboren. Zoon van mijn rechterhand. Die Jozef betekent de Heere voegen er nog één aan toe. En dan zie je meteen dat karakter van Rachel. Ze was niet tevreden met die ene. De Heere voegen er nog één aan toe. En dat gebeurt. Benjamin, zoon van mijn rechterhand. Ja, zij noemt hem Ben-Oni. Zoon van mijn smart. En ze sterft bij de bevalling. Maar zijn vader noemt hem Benjamin. Wat een geweldig beeld van de Heer Jezus. Hè? Zoon der smarten. De Heer Jezus, hè, de lijdenstijd gaat beginnen. De lijdende Messias. De zoon der smarten. Maar die wordt de zoon van mijn rechterhand. Als hij straks zit op de troon van David. Nou, wat hebben we nu gezien? Dat er eigenlijk dus in de lijn bij de aartsvaders 3 onvruchtbare vrouwen zitten. Dat betekent dat Israël, het ontstaan van Israël en het bestaan van Israël, is een gigantisch wonder van God. Zonder God zijn ingrijpen in de moederschoot van 3 vrouwen, zou Israël er nooit geweest zijn. Israël, kan je letterlijk zeggen, is een schepping van God. God heeft heel persoonlijk in die baarmoeders gewerkt, waardoor uiteindelijk dus die kinderen er kwamen. En de 3 aartsvaders vormen de basis voor het volk Israël. Ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. Altijd die 3. Waarom geen 2? Waarom geen 4, maar waarom 3? Omdat dat naar mijn inzicht spreekt van de God van de Bijbel, de 3-enige God. Abraham wordt Abraham. Had eerst, wat heette die? Abraham, kort maar krachtig. En de Heere geeft hem de naam Abraham. Vader van vele volken betekent dat. Dus niet alleen van het volk Israël. Natuurlijk, hij is ook de vader van Ismaël. Hij is de vader van vele volken. In Genesis 17 vers 5 kan je dat lezen, dat zoeken we nu even niet op, waar die naamsverandering plaatsvindt. Isaac, dat is trouwens, in totaal zijn er zover ik weet, 4 mensen die van tevoren door de Heere, voordat ze in de moederschoot, of als ze in de moederschoot zijn, een naam ontvangen. Dat is Ismaël, Isaac, in het Oude Testament. 2 familieleden, halfbroers. En in het Nieuwe Testament zijn er ook 2. Johannes de Doper en de Heer Jezus. Ook ergens familie. Heel apart. 2 in het Oude Testament, 2 in het Nieuwe Testament. Isaac, dat betekent lachen. En dat blijft Isaac. Zijn naam blijft hetzelfde. Maar Jacob, zijn naam wordt Israël. Als hij aan de beek Jabok op terugreis naar het land der belofte een ontmoeting heeft met een engel. En dan zien we dat Jacob ontzettend bang is voor zijn broer Esau. En bij de beek Jabok, daar vindt een geweldige geestelijke strijd plaats. Het feit dat hij zijn broer moet gaan ontmoeten, die hij natuurlijk bedrogen heeft, dat weet hij heel goed. Hij is ontzettend bang voor zijn broer, en zeker als hij hoort dat hij met 100 mannen hem tegemoet komt. En uiteindelijk, dan gaat hij bij die beek Jabok, dan brengt hij alles over die beek. En dan blijft hij zelf alleen achter. En dan staat er, en een man worstelde met hem totdat de dageraad aanbrak. Hij worstelde niet met die man. Ja, natuurlijk, hij bood tegenstand. Maar die man worstelde met hem. Zo staat het in de Bijbel. In Genesis 32, vers 24. En die man had heel veel moeite om hem te overwinnen. Om Jacob, die bleef vechten. En dat is zo kenmerkend voor al zijn nakomelingen. En wat daar gebeurt aan de beek Jabok, op de grens van het beloofde land, dat is nog aan de andere kant van de Jordaan, dus aan de oostkant van de Jordaan, in Jordanië, daar heb je de beek Jabok, is kenmerkend voor wat God gaat doen met betrekking tot Israël. God gaat straks Israël apart nemen als het ware, en God gaat worstelen met dat volk. En dat volk dat blijft maar weerstand bieden. Maar uiteindelijk zal de Heere de overwinning behalen. Die man met een hoofdletter die raakt Jacob bij zijn heupgewricht, zodat zijn heupgewricht ontwricht wordt. En dan zegt die man tegen Jacob, laat me gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar hij zei, ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. En dan vraagt de Heere, die man vraagt dan aan Jacob, wat is uw naam? En hij antwoordde Jacob. En toen zei hij, die man dus, uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want u hebt met God en met mensen gestreden en u hebt overwonnen. Jacob heeft constant gevochten, en dat is een geweldig beeld. Zijn leven tot aan de beek Jabok is een geweldig beeld van het volk van Israël, ook van vandaag. Want wat was het kenmerk van zijn leven? Aan één kant geloofde hij wel in de Heere, hij noemt ook de naam van de Heere. Aan de andere kant wilde hij al zijn zaakjes zelf regelen. Een beetje van de Heere, maar heel veel van jezelf. En dat is ook typisch voor het Joodse volk. Dat ze wel de naam van de Heere noemen, maar heel veel dingen zelf regelen. Kijk maar naar de hele situatie nu ook met betrekking tot Iran. Nou, ze zitten na te dubben en te denken en allerlei dingen naast elkaar te leggen. Scenario's, wat moeten we doen? En ze hebben natuurlijk ook tegen heel veel mensen, ze hebben al met heel veel mensen gevochten als het ware. Zoals heel veel mensen hebben ze gestreden en ze hebben iedere keer ook overwonnen. Maar uiteindelijk, dan zegt de Heere dus, je zal voortaan Israël heten. En er is wat verschil van inzicht over hoe je die naam moet verklaren. Heel vaak wordt er gezegd vorst van de Heere, vorst van God, beter gezegd vorst van God, Israël. Maar er zijn ook uitleggers, en ik neig er zelf ook naartoe, dat het betekent God is vorst. In de zin van Jacob moest erkennen dat God de vorst was, dat hij zich aan God moest onderwerpen, dat God het voor het zeggen had in zijn leven. En zodra het volk straks zal erkennen en zich zal verootmoedigen voor de Heere, dan zal het inderdaad Israël worden zoals God het bedoeld heeft. En Jacob vraagt dan nog naar de naam van die man en dan zegt hij, waarom vraagt u naar mijn naam? De Heere geeft geen antwoord. En hij zegende hem daar. Drie mannen, Abraham, Isaac, Jacob, de aartsvaders, de stamvaders van het Joodse volk. God zelf is de oorsprong van dat volk. Natuurlijk, in zekere, God is natuurlijk de oorsprong van alles, begrijp me goed. Maar de manier waarop Israël is ontstaan, is heel nadrukkelijk het werk van God en van God alleen. Hij heeft Abraham uitgekozen en uit hem is hij op een hele bijzondere manier dat volk gaan bouwen. Uiteindelijk zijn het dan 70 mensen die dan naar Egypte gaan. Dat de Heere zelf de oorsprong is van dat volk, dat wordt op diverse manieren in de Bijbel gezegd. In Deuteronomium 32 vers 18... Deuteronomium 32, vers 18. Daar staat: de rots die u verwekt heeft, hebt u veronachtzaamd. En u hebt de God die u gebaard heeft, vergeten. De rots is natuurlijk een omschrijving van de Heere God. En hier wordt over het verwekken gesproken, dus dat is de vaderskant. En de God die u gebaard heeft, ja, dat is de moederskant. Niet dat God een moeder is, maar God die beschrijft hier door Mozes zijn mond, ja, dat hele proces van het ontstaan van een kind. De vader die het verwekt en de moeder die het baart. Het is allemaal Gods werk. God heeft het volk als het ware verwekt, maar God heeft het ook tevoorschijn doen komen. God heeft het gebaard. In Jesaja, en daar vinden we een aantal omschrijvingen. Jesaja, ik heb ze niet in chronologische volgorde staan. Even kijken hoor, Jesaja 43 vers 15. Ik ga het toch eventjes proberen in chronologische volgorde te doen. Jesaja 43 vers 15. In vers 1 trouwens van hoofdstuk 43 vind je er ook al meteen 2. Maar nu, zo zegt de Heere, uw schepper Jacob, uw formeerder Israël. Dus God is de schepper van Israël. Hij is de formeerder van Israël. Ook weer 2 verschillende omschrijvingen voor, nou ja, met hetzelfde resultaat zou je kunnen zeggen. En in 43 vers 15, ik ben de Heer uw heilige, de schepper van Israël, uw koning. De schepper van Israël. Dan in 44, hoofdstukje verder, vers 2. 44 vers 2. Zo zegt de Heer uw maker. En uw formeerder van de moederschoot af die u helpt. Wees niet bevreesd, mijn dienaar Jacob. Yeshurun, die ik verkozen heb. Uw maker. We hebben dus al schepper, formeerder en maker. Duidt allemaal op datgene wat de Heere met zijn volk heeft gedaan. En in hoofdstuk 44 vers 21... Denk aan deze dingen, Jacob, Israël, want u bent mijn dienaar. Ik heb u geformeerd. U bent mijn dienaar, Israël. U zult door mij niet vergeten worden. En vers 24. Zo zegt de Heere, uw verlosser, uw formeerder van de moederschoot af. Ik ben de Heere die alles doet, die de hemel uitspant. Ik alleen, die de aarde uitbreidt door mijzelf. En dan in hoofdstuk 51. Vers 1 en 2. 51, Jesaja 51, vers 1 en 2. Luister naar mij, u die de gerechtigheid najaagt, u die de Heere zoekt. Aanschouw de rots waarin u uitgehakt bent. De holte van de put waaruit u gegraven bent. Aanschouw Abraham, uw vader, en Sara, die u gebaard heeft. Hier gaat de Heer laten zien welke mensen hij gebruikte. En Abraham is als een rots waar Israël uitgehakt is. Sara is als een put waar ze uitgegraven zijn. En dan tenslotte Jesaja 54. We zien dus dat Jesaja heel veel spreekt over dat ontstaan van Israël, zou je kunnen zeggen. Jesaja 54 vers 5. Want uw maker is uw man, Heere van de legermachten is zijn naam, en uw verlosser is de Heilige van Israël, de God van heel de aarde zal hij genoemd worden. De Heere staat tot Israël als de man ten opzichte van de vrouw. Israël is de vrouw, de bruid van God. Maar die man is ook de maker. Want uw man, uw maker is uw man, uw schepper, uw formeerder degene die u gemaakt heeft, is uw man. En wie is dat? Heere van de legermachten is zijn naam. En uw verlosser is de Heilige van Israël. Nou, in het begin, in het boek van het begin, in Bereshit dus. Maar dan gaan we eerst pauzeren. Kwartiertje denk, ongeveer. We hebben een boekentafel bij ons. Daar ligt wat lectuur die gratis is. De boekjes, we hebben de Messias gevonden. Dat zijn getuigenissen van Messiaanse Joden. Kleine boekjes, die zijn gratis. Liggen ook, zeg maar, speciale editie van ons maandblad. Israël en de Bijbel. Wat boeken en cd's en, nou ja, kijk maar eventjes. Als u zin en tijd hebt. We gaan... Doet hij het of doet hij het niet? Ja, hij doet het. Eigenlijk al het doel van Israël omschreven vindt. En dat is al bij de roeping van Abraham. We hebben dat al gelezen in Genesis 12 vers 3. In Abraham en zijn nageslacht zullen alle volken gezegend worden. Zijn nageslacht, dat is het volk Israël, maar uiteindelijk, in het Hebreeuws staat er eigenlijk zijn zaad, hè, zoals een bepaalde vertaling dat ook nog weergeeft, dat heeft te maken met de Heer Jezus. Hè, Paulus die zegt daarvan in de Galatenbrief, God zegt niet aan zijn zaden, aan zijn meervoud, maar aan het enkelvoud, aan zijn zaad, en dat is Christus, de Heer Jezus. In de Heer Jezus zullen alle volken van de aarde gezegend worden. En het is de apostel Petrus die dat dan ook weer aanhaalt in Handelingen en daar het Joodse volk mee aanspreekt. Dat de Heer Jezus het zaad is dat aan Abraham beloofd is. Niet alleen zullen alle volken gezegend worden, natuurlijk door het Joodse volk waar de Messias uit voortgekomen is, maar dat zaad zal ook het land Kanaan in bezit krijgen. Het land Kanaan, dat is een heel bijzonder land, want het is Gods land. De Heere zegt, het is mijn land. Het is niet het land van Israël, het is niet het land van de Palestijnen, het is niet het land van de Arabieren of van weet ik wie dan ook, maar het is Gods eigen land. God heeft een eigen volk en God heeft ook een eigen land. In Genesis 13 vers 15, daar zien we, dat hebben we nog niet gelezen, Genesis 13 vers 15. Als daar de scheiding plaatsvindt tussen Abraham en zijn neef Lot. De laatste familie waar hij nog aan vast zit. Die wordt van Abraham gescheiden. Hij gaat zelf bij Abraham weg trouwens. Maar in Genesis 13 vers 15, daar zegt dan de Heere, want al het land dat u ziet, zal ik voor eeuwig aan u en aan uw nageslacht geven. En ik zal uw nageslacht maken als het stof van de aarde. Als iemand het stof van de aarde zou kunnen tellen, dan zou ook uw nageslacht geteld kunnen worden. Sta op, ga het land door in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. Ik zal het u geven. Iedere keer dat ik zal, hè, en dat betekent dat het genade is. Het is niet zo van Abraham, als jij nou dit doet en dat doet en zus doet en zo doet, dan zal ik. Nee, de Heere in zijn genade heeft dat land voorbestemd voor Abraham en zijn nageslacht. Dat is natuurlijk het Joodse volk, maar uiteindelijk de Heer Jezus. Wie zullen er uiteindelijk in het land Kanaan wonen? De Heer Jezus. Als koning van Israël met het gelovig Israël. Dat is uiteindelijk de definitieve vervulling van die belofte hier. Een gelovig Israël, dat was Gods bedoeling. Een gelovig Israël dat de Heere zou dienen, dat zou in het land wonen. En dat is iedere keer opnieuw als ze dan uit Egypte worden geleid. De nadruk die de Heer in het bijzonder in het boek Deuteronomium legt. Wees trouw aan mij, gehoorzaam mijn woord, dan zul je in het land blijven wonen. Maar als je niet gehoorzaam bent, dan zul je het land uiteindelijk weer verlaten. En dat is tot op de huidige dag is dat dus zo. Dat Israël niet in het land woont. Ja, er woont natuurlijk een bepaald deel van Israël. Ongeveer 5 miljoen Joden wonen er in Israël. Maar er wonen er nog 11 miljoen ongeveer in de rest van de wereld. En dat is het gevolg van de ongehoorzaamheid waar de Heere voor waarschuwt in het boek Deuteronomium. Voordat ze het land ingaan in de woestijn van Moab, waarschuwt de Heere ze door Mozes in 34 hoofdstukken lang. Om de Heere trouw te blijven, om trouw te zijn aan zijn woord. Anders zouden ze onder alle volken verstrooid worden. En dat is gebeurd. De Heer heeft het land dus aan het nageslacht van Abraham beloofd. In hoofdstuk 15 vers 7. Ik ben de Heere die u uit Ur van de Chaldeeën geleid heb om u dit land te geven om het in bezit te krijgen. En dan zegt Abraham, Heere, waardoor zal ik weten dat ik het in bezit zal krijgen? Ja, de Heere zegt het. Maar Abraham wil eigenlijk toch ook nog een soort garantie, een zichtbare garantie. En dan zegt de Heere tegen hem, haal voor mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif. En hij haalde al deze dieren voor hem, deelde ze door midden en legde de stukken tegenover elkaar. En de vogels die deelden hij niet en die legde hij dus aan de ene kant een tortelduif en aan de andere kant een jonge duif. En er komen de roofvogels en Abraham valt in slaap, een diepe slaap, met een grote schrikwekkende duisternis valt er op hem, staat er in vers 12. En dan zegt God tegen Abraham, weet wel dat uw nakomelingen vreemden zullen zijn in een land dat niet van hen is. Zij zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. Maar ook zal ik over het volk dat zij zullen dienen recht spreken en daarna zullen ze met veel bezittingen wegtrekken. Maar u zult in vrede tot uw vader heen gaan, u zult in goede ouderdom begraven worden. De vierde generatie zal hier terugkeren, want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol. En het gebeurde dat de zon onderging en het donker werd. En zie, er was een rokende oven en een brandende fakkel die tussen die stukken doorging. Op die dag sloot de Heer een verbond met Abraham. En zei, aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven. Van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier de Eufraat. En dan worden er een aantal volken genoemd. De Heere sluit een verbond met Abraham ten aanzien van het land. De Heer had al een verbond gesloten ten aanzien van dat het een zegen zou zijn. En dat teken van dat verbond was de besnijdenis. Maar in dit geval gaat het over het land. De Heere die gaat door. Dat wordt uitgebeeld met die rokende oven en die brandende fakkel. Die gaat tussen die stukken door. Normaal gesproken was het bij de sluiting van een verbond dat zowel de ene partij, dus in dit geval de Heere, en de andere partij, Abraham, dat ze beide tussen die stukken doorgingen. En dat ze daarmee door zeiden, zoals die stukken bij elkaar horen, zo horen wij bij elkaar, zo sluiten wij een verbond. Onlosmakelijk. Maar Abraham, die ligt erbij en die kijkt toe als het ware hoe de Heere alleen tussen die stukken doorgaat. De Heere sluit alleen van zijn kant een verbond. Het verbond om het land aan het nageslacht te geven. God richt een verbond op met dat volk waar de besnijdenis, waar ik net al eventjes over sprak, in hoofdstuk 17 vind je dat, een teken van is. Ik zal mijn verbond maken, 17 vers 7, tussen mij en uw nageslacht na u, al hun generaties door tot een eeuwig verbond om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. En ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaan als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn. De Heere sluit een verbond met Abraham en zijn nageslacht en uiteindelijk, heb ik al gezegd, zegt Paulus in de Galatenbrief, dat dat een verbond is wat gesloten wordt met de Heer Jezus. In het bijzonder. En allen die bij de Heer Jezus horen. Allen die van Christus zijn. Zou je kunnen zeggen. Maar dat geldt voor het Joodse volk. God sluit verbonden met het Joodse volk. God heeft eigenlijk maar één verbond gesloten met de mensheid. Dat is het verbond met Noach. Alle andere verbonden sluit de Heere met Israël. En ook het nieuwe verbond is een verbond wat met Israël te maken heeft. Waar wij als gemeente, als lichaam van Christus, wel delen in de geestelijke zegen van dat verbond. Maar letterlijk is dat verbond voor Israël. Dat de Heer Jezus heeft ingewijd door zijn bloed bij zijn lijden en sterven. En natuurlijk zijn opstanding uit de doden. Dus Gods doel, in Abraham zullen alle volken gezegend worden. Ze krijgen het bezit van het land Kanaan. God richt een verbond op om hun tot een God te zijn. God verbindt zich met dat volk. God is de God van Israël, zegt hij dan later ook. Heel veel keer. Dus geen enkel ander volk dat kan zeggen. Ik kan niet zeggen, God is de God van Nederland. De Amerikanen proberen dat een beetje na te doen. En die zeggen dan, ja, God is de God van Amerika. God is de God van Israël, alleen van Israël. Natuurlijk is hij onze persoonlijke God door het geloof in de Heer Jezus. Maar God heeft zich aan een volk verbonden en dat is Israël. Dat is het doel van God, dat hij zich aan dat volk verbonden heeft. En het zijn eigen volk noemt, mijn volk. En er komt een koning uit hen voort, dat is een ander doel, Genesis 49, die wereldheerschappij zal hebben. Juda, die vierde zoon van Lea, dat vind ik zo bijzonder. En Lea, die was niet geliefd. Rachel was geliefd, Lea niet. En God in zijn geweldige genade geeft aan Lea een zoon, Levi, die de priesterdienst vervult, die stam. En hij geeft aan Lea Juda als zoon, waar de Messias uit voorkomt. In feite is Lea dus de moeder van de Messias. De niet geliefde, de niet beminde, wordt in Gods geweldige verkiezende genade uitgekozen om die hele belangrijke plaats in te nemen. Er waren zoveel vrouwen ook later in de geschiedenis die hoopten de moeder van de Messias te worden. Zij werd de moeder van de Messias. Wat door de mensen veracht is, heeft God uitverkoren. Zoals Paulus dat later zegt in een wat ander verband, maar toch vind je dat bij Lea eigenlijk ook terug. Genesis 49 vers 10. De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heerserstaf van tussen zijn voeten totdat Silo komt. En hem zullen de volken gehoorzamen. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen van zijn ezelin aan de edelste wijnstok. Hij was zijn kleren in wijn en zijn gewaad in druivenbloed. Jacob ligt op zijn sterfbed en spreekt profetische woorden over zijn eigen zonen, de stammen van Israël, die dan uit hen zullen voortkomen. En dan spreekt hij over Juda en dan zegt hij de heerserstaf, de scepter zal van Juda niet wijken. Met andere woorden, Juda is de koningsstam. Uit Juda komt de koning voort. Nou ja, de eerste koning die uit Juda voortkomt, is David. En vervolgens alle zonen van David, tot aan de ballingschap. Zedekia is de laatste koning op de troon van David. En daarna is er nooit meer een koning op de troon van David geweest. Totdat in de toekomst, als de Heer Jezus terugkomt voor Israël, hij plaats zal nemen op de troon van David. En het rijk van David, eigenlijk het rijk van David, in al zijn glorie hersteld zal worden en nog veel groter. De heerserstaf totdat Silo komt. En Silo, dat is een omschrijving van de Messias. Dat geloven de Joden, dat geloven de christenen. Dat is een omschrijving van de Messias. Die naam heeft verschillende betekenissen, daar laat ik nu even rusten vanwege de tijd ook, maar het is een aanduiding voor de Messias. En hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Niet alleen Israël, maar de volken zullen hem gehoorzaam zijn. Nou, die tijd is er nog niet. De volken zijn ongehoorzaam aan de Heere. Maar er komt een tijd dat de volken hem gehoorzaam zullen zijn. Hem, die voor velen verguisde Yeshua HaMashiach, zal door de volken gehoorzaamd worden, als hij zal zitten op de troon van David, en als de koning van Israël, als de koning der koningen en de heren der heren, zal heersen over de aarde in zijn rijk. Maar weet je wat ik zo bijzonder vind? Dat Jacob hier spreekt over, hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok, en het veulen van zijn ezelin aan de edelste wijnstok. Hij spreekt over het veulen van de ezelin. Dan moet je even denken aan de Palmzondag, zoals wij die dan noemen, hè? De Heer Jezus gaat op het veulen van een ezel over de Olijfberg. Dat Jacob dat hier al eigenlijk aangeeft. En dan zegt hij, hij was zijn kleren in wijn en zijn gewaad in druivenbloed. Rood. Hij ging om te lijden en om te sterven. Om zijn leven te geven voor zijn eigen volk in de eerste plaats, voor Israël. Maar in zijn geweldige genade ook voor ons. We hebben met elkaar gelezen dat Abraham al te horen krijgt dat zijn nageslacht, zijn nakomelingen, 400 jaar verdrukt zullen worden. In een land dat het hunne niet is. En nou ga ik daar niet te veel over zeggen, want de tijd dringt. Maar vaak wordt gezegd dat de Joden, het Joodse volk, dus 400 jaar in Egypte is geweest, maar dat is waarschijnlijk niet zo. Het vierde geslacht zal terugkeren. Dat is wat heel nadrukkelijk tegen Abraham gezegd wordt. En het vierde geslacht is in feite Mozes en Aaron. Levi, die krijgt een zoon en die heet Kohat. En die krijgt een zoon Amram. En Amram is de vader van Mozes en Aaron. En als je die leeftijden bij elkaar optelt, dan kom je... Nou ja, aan ruim 200 jaar. Trouwens, de moeder van Mozes was de tante van Amram, van zijn vader dus. Was een dochter van Levi. Dus dochter van Levi. En die krijgt Mozes en Aaron als zonen. Nou, dat kan nooit geen 400 jaar geweest zijn. Dus die tijd... Die moet je wat anders zien. Waarschijnlijk heeft het te maken met dat toen Abraham uit Haran ging, toen was hij 75 jaar oud. Dat hebben we met elkaar gelezen, Genesis 12. Waarschijnlijk gaat hij in datzelfde jaar nog naar Egypte, vanwege de hongersnood in het land. Niet helemaal met zekerheid te zeggen, maar waarschijnlijk. Nou, en als hij dan uit Egypte weggaat, nadat hij natuurlijk een hele toestand had met die farao over Sarai, dan staat er, en op dezelfde dag ging later, 430 jaar later, gingen de Israëlieten uit Egypte. Dus die 400 jaar, die moet je op een andere manier lezen als vaak gelezen wordt, laat ik het zo zeggen. Eén ding is duidelijk, dat ook toen ze in het land Kanaan waren, waren ze daar vreemdelingen en bijwoners. Ze werden verdrukt. Vooral met de Filistijnen hadden ze nog wat problemen. Dus in die zin, ze zullen hen verdrukken, het nageslacht van Abraham. En dat is Isaac. En 430 jaar is dan als Abraham 75 jaar is. Hij is 105 als, Isaac geboren wordt. Besneden wordt, sorry. Als die gespeend wordt, is Abraham 105. En vanaf dat moment is het 400 jaar tot aan de uittocht uit Egypte. 430 jaar na de belofte, zegt Paulus, is de wet gekomen. In de Galatenbrief zegt hij dat. 430 jaar na de belofte is de wet gekomen. Nou, die belofte die heeft Abraham gehad toen hij 75 jaar was, en 430 jaar later werd de wet gegeven op de berg Horeb. In Exodus zien we het ontstaan van het volk. Daar wordt het eigenlijk, die 70 mensen die naar Egypte zijn getrokken, Jacob en zijn gezin, 67 waren het er, plus Jozef en zijn zonen waren al in Egypte, bij elkaar 70... waar ik helemaal aan het begin over sprak. Die groeien uit in Egypte tot een gigantisch groot volk. 600.000 man. Zonder vrouwen en kinderen. Als ze Egypte verlaten. En de Heere spreekt als die Mozes roept al over mijn volk. In Exodus 4. Vers 7 en 10. Exodus 4 vers 7 en 10. En dat is natuurlijk helemaal. Nee, sorry, Exodus 3, vers 7 en 10. Exodus 3, vers 7 en 10. Dat is natuurlijk helemaal in de lijn met de belofte aan Abraham. Ik zal u tot een God zijn. De Heere zei, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien. En heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Wat geweldig. Dus de eerste keer, zover ik na kan gaan, dat de Heere spreekt over mijn volk. Dan zijn ze nog in Egypte. Mijn volk. En in vers 10. Nu dan ga op weg, ik zal u naar de farao zenden en u zult mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. Geen enkel twistpunt. Israël, de Israëlieten, zijn het volk van God. En dat volk, dat wordt eigenlijk helemaal officieel een volk bij de Sinaï, bij de Horeb, als ze de wet krijgen. Want door wetten, ja, dan worden er dingen geregeld om als volk te kunnen functioneren. De wetgeving is eigenlijk een soort grondwet, zou je kunnen zeggen. De 10 woorden, de 10 geboden zijn de grondwet. En daar zijn al die andere wetten mee verbonden. Want het zijn natuurlijk heel wat wetten die gegeven worden. En wat is Gods doel? Het doel is dat Israël zijn eigendom is. Mijn volk, eigendom. Dat is in Exodus 19, vers 4 tot 6. Dan komen ze bij de berg Sinaï aan. En dan spreekt de Heere tot Mozes en dan zegt hij tot hem. Exodus 19, vers 4 tot 6. U hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe ik u op arendsvleugels gedragen en u bij mij gebracht hebt. Nu dan als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. U zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. De Heere zegt hoe hij ze gebracht heeft als op arendsvleugels. Hij heeft ze gedragen, als het ware. Zoals een arend zijn jongen draagt. Als ze moeten gaan leren vliegen. Meestal zitten die arenden heel hoog in de rots, hebben ze hun nest. En die jonge arend die moet dan dat nest uit en die durft niet. En dan is het die oude arend die vangt dan dat jong op zijn vleugels. En zo draagt hij dat jong. En dat is het beeld wat de Heere gebruikt. De Heer heeft ze als het ware op arendsvleugels naar de woestijn gedragen. In de toekomst, in Openbaring, daar lees je over de vrouw die het kind gebaard heeft, een beeld van Israël. En die vrouw vlucht naar de woestijn en dan krijgt ze de 2 vleugels van de grote arend. Kan je lezen in Openbaring 11. En dan vlucht ze naar de woestijn. Weer naar de woestijn. Dat heeft te maken met de toekomst van Israël. In de tijd van de grote verdrukking, of net voor de grote verdrukking, zal een deel van Israël vluchten naar de woestijn. En de Heere zal ze zelf, als het ware, weer, ze zullen misschien zelf alweer moeten lopen, maar als op arendsvleugels zal hij ze dragen. Wat een zorg, wat een tederheid, wat een bescherming. En de Satan zal ze niks kunnen doen. Dat woordje eigendom, dat kom je in het boek Deuteronomium een paar keer tegen. In Deuteronomium 7, vers 6 tot 11, maar dat gaan we vanwege de tijd niet lezen. Maar wel in hoofdstuk 14, vers 2. Deuteronomium 14, vers 2. Want u bent een heilig volk voor de Heere uw God. De Heere heeft u uit alle volken die op de aardbodem zijn uitgekozen om voor hem een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. U bent een heilig volk voor de Heere uw God. apart gezet, afgezonderd. Wat betekent het eigenlijk, hè? En hij zegt, de Heere zegt, de Heere heeft u uit alle volken die op de aardbodem zijn uitgekozen om voor hem een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. Wat een genade. En de Heere zegt ergens anders in Deuteronomium 7 meen ik, dat hij zegt, ik heb u niet uitgekozen omdat u zo groot was, maar vanwege de liefde van de Heere voor u en vanwege de eed aan Abraham, Isaac en Jacob. Israël is uitgekozen op grond van liefde. Onverklaarbare liefde van God. Zoals de Heer ook in die onverklaarbare liefde zijn zoon gegeven heeft voor ons zondaren, opstandelingen, rebellen, om zijn leven te geven. Dat God dat volk heeft uitgekozen, nou, als wij het hadden uit moeten kiezen, hadden we het niet gedaan. Maar de Heer heeft het gedaan. En God heeft dat volk nog steeds lief. Want die liefde heeft niks te maken met wie je bent of wat je doet, maar heeft te maken met God. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat is niet omdat die wereld erom vroeg, dat die wereld zich zo netjes gedroeg, of wat dan ook. Maar God heeft het gedaan omdat God liefde is. Met Israël precies hetzelfde. Deuteronomium 26, vers 16 tot 19, Deuteronomium 26. Dus een heilig volk, dat moest het zijn. En iedere keer opnieuw wordt dat ook in die wet benadrukt. Ze moeten anders zijn dan de volken om hen heen in hun leefwijze. En in de toepassing geldt dat voor ons natuurlijk precies hetzelfde. Wees heilig, want ik ben heilig, zegt de Heere door Petrus. En dit is de wil van God, zegt Paulus in de Thessalonicenzenbrief, uw heiligmaking. Het is de bedoeling dat wij anders leven dan de mensen om ons heen. Bij Israël heeft daarin gefaald als volk. Als volk. Er zijn wel individuele Joden geweest die er wel naar geleefd hebben. Altijd zijn die er geweest. Maar wij als gemeente, als kerk, denk ik dat wij er ook in falen. Er zijn individuele gelovigen die daar best wel naar leven. Maar we zijn anders dan de mensen om ons heen. En hoe vaak zijn we niet wereldgelijkvormig? Deuteronomium 26, vers 16 tot 19. Op deze dag gebiedt de Heere uw God u deze verordeningen en bepalingen te houden. U moet ze in acht nemen en houden met heel uw hart en met heel uw ziel. Heden hebt u de Heere verklaard dat hij u tot een God zal zijn. Dat u in zijn wegen zult gaan. Dat u zijn verordeningen, zijn geboden en zijn bepalingen in acht zult nemen. En dat u zijn stem zult gehoorzamen. En de Heer heeft u heden verklaard dat u voor hem een volk zult zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. Zoals hij tot u gesproken heeft en dat u al zijn geboden in acht moet nemen. En dat hij u een plaats zal geven hoog boven alle volken die hij gemaakt heeft. Tot lof, tot een naam en tot sieraad. En dat u een heilig volk zult zijn voor de Heer uw God zoals hij gesproken heeft. God heeft de bedoeling, het is Gods doel, om Israël hoog boven alle volken te verheffen. En dat is wat in de toekomst gaat gebeuren. Gods doel wordt bereikt. Dat doel is nog nooit bereikt geweest. Ja, in de tijd van Salomo leek het er wel heel veel op al. Maar uiteindelijk, als de ware Salomo komt, de Heer Jezus, dan zal het werkelijk gebeuren. Nou, wat is nog meer Gods doel? En dan ga ik het even snel afronden. De woorden van God zijn aan dat volk toevertrouwd. God heeft dat volk gebruikt om zijn woord op schrift te zetten. Psalm 147, vers 19 en 20 en Romeinen 3, vers 2. En het woord, dat wordt vlees uit dit volk. De Heer Jezus, het woord van God, de Zoon, wordt vlees uit het volk van de Joden. Johannes 1 vers 14. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. En Romeinen 9 vers 4 en 5. Uit hen is wat het vlees betreft de Messias. Dat is het bijzondere van het Joodse volk. Gods doel was uiteindelijk om zelf naar deze wereld te komen door het Joodse volk. En vervolgens is het Gods doel, maar dat hebben we eigenlijk al een beetje met andere woorden gezien, om een ander volk te zijn dan de andere volken. Om anders te zijn. Anders te zijn dan de volken om hen heen. En iedere keer opnieuw worden ze daarop geattendeerd, dat dat zo belangrijk is. En uiteindelijk in Deuteronomium 32, daar zegt de Heere, en dat vind ik dan altijd zo apart, dat voordat dat volk het beloofde land ingaat, beschrijft Mozes al dat het verkeerd gaat. Of eerlijk gezegd, dat het eigenlijk nog nooit goed geweest is. Want dat is wat de latere profeten ook zeggen. En dan staat er vers 4 tot en met 6. En daar gaan we mee afsluiten. Hij is de rots wiens werk volmaakt is. Want al zijn wegen zijn een en al recht. God is waarheid en geen onrecht. Rechtvaardig en waarachtig is hij. Zij hebben verderfelijk tegen hem gehandeld. Het zijn zijn kinderen niet. Een schandvlek. Het is een slinkse en verdorven generatie. Doet u dit de Heere aan, dwaas en onwijs volk? Is hij niet uw vader die u verworven heeft, die u gemaakt heeft en uw stand heeft doen houden? Hoe heeft het zo ver kunnen komen en wat zijn de gevolgen voor het volk? En daar zo de Heere wil, wij leven en hij vertoeft te komen, gaan we daar de volgende keer met elkaar mee verder. Tot zover.